Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Een goeiemiddag. Een beetje uitleg moeten we geven bij mijn gast vandaag. Niet omdat ze ingewikkeld is, maar omdat ze een gevarieerde loopbaan heeft, zo zullen we het zeggen. Eerst naam en toenaam. Dag Carolien Venn.
Goedenavond.
Je bent CEO van de Blauwe Cluster, hè? Om bij vandaag te beginnen en dan lopen we terug. Is het goed?
Prima.
Wat is de Blauwe Cluster?
Wij zijn een speerpuntcluster, dus wij begeleiden eigenlijk bedrijven naar innovatieprojecten. Dus onze leden zijn de ondernemingen die op zee, rond zee, in de blauwe oceaan willen innoveren, toepassingen zoeken, gaande van hernieuwbare energie tot aquacultuur, tot vormen van kustverdediging, heel actueel vandaag. En zij doen dat samen in consortia met kennisinstellingen, dus de vijf Vlaamse universiteiten zijn partners bij ons, de strategische onderzoeksinstellingen en nog een aantal andere gespecialiseerde onderzoeksinstellingen. En wij hebben daarvoor steun van de Vlaamse overheid om dat te doen.
Ik zie dat bij de oprichters van de Blauwe Cluster Jan de Nul zit.
Ja.
Van de baggerfirma met zijn naam. Hè? Dat de link met de zee is logisch.
Absoluut.
Sioen. Van textiel en beschermkledij, maar ook koolruit. Wat doet koolruit op zee?
Aquacultuur.
Vissen verkopen?
Wel, nog geen vissen. Ze mikken op mosselen. Ik heb er al geproefd van de eerste oogsten. Dat zijn eigenlijk mosselen die gekweekt worden in de windmolenparken. En koolruit zit ook met parkwind in de offshore windenergie.
Ja, de zee is een onontgonnen gebied, begrijp ik.
Absoluut. De zee is vooral gekend vanuit de traditionele activiteiten, de scheepvaart, de havenactiviteiten natuurlijk ook en de visserij. Maar eigenlijk is de zee, en zeker in het huidige tijdperk van klimaatverandering, een heel belangrijke bron van oplossingen voor ons ook aan land. Denk aan alternatieve bronnen van voeding, andere vormen van eiwitten, of nieuwe biomassa voor bijvoorbeeld de fijnchemie. Maar ook de energieverhalen. We hebben een heel mooi project afgelopen jaar mee kunnen afronden, opstarten, rond energie met drijvende zonnepanelen op zee tussen de windmolenparken. Dat is een onderzoeksproject om te zien of dat ook een mogelijkheid biedt. Want we zijn toch allemaal op zoek naar nieuwe vormen van energie die niet gebaseerd zijn op fossiele bronnen.
En we zouden daar een uur over kunnen babbelen. Maar we gingen teruglopen, hè? Want ik zei een gevarieerde loopbaan. Je hebt geen arbeidsachtergrond in de zeevaart of in de zeeindustrie. Hè? Je werkt voor het VBO als directeur van het economisch departement. Je was gedirigeerd bestuurder van Ethion, kabinetchef van premier Leterme, Herman Van Rompuy ook. Bestuursmandaten heb je ook bij de Bank van Breda, bij
Bipost.
En je schrijft columns voor de Tijd.
Ja, zo is dat.
En je moeit je op de geregelde tijden met de politiek. In tweets bijvoorbeeld. Ik heb er vanmorgen nog één van jou gelezen.
Ja, of ik mij moei met politiek is iets anders, maar ik probeer toch wel wat de actualiteit te volgen en daar af en toe op in te spelen. Maar dan meer met een maatschappelijk-economische blik.
Je legt de linken met de economie voortdurend. Hè? Bestuurders van een beursgenoteerd bedrijf worden geacht steeds in belang van dat bedrijf te handelen. Heb je vanmorgen getweet, hè? En zijn strafbaar bij het voortijdig lekken van informatie. Als dat al voor een bedrijf hoeft, waarom dan niet voor de bestuurders van een land? Hashtag verantwoordelijkheidszin.
Ja, ik denk dat dat veel mensen wel aanbelangt, dat gevoel. Dat we nu toch al zo lang ook weer al in moeilijke coalitiebesprekingen zitten. Dat is niet nieuw. De eerste regering Leterme was ook na heel lang opgericht. Dan nadien na de laatste regering Leterme ook opnieuw zo'n lange periode van lopende zaken. Maar nu is er gewoon geen wil meer precies om een coalitie te willen vormen tussen de hoofdprotagonisten.
Ja, en vanmorgen kwam daar een schepje bovenop, hè?
Ja, dat is zo. En uiteindelijk is dat zorgwekkend, omdat de problemen voor ons land liggen er wel. Hè. Ik denk dat uiteindelijk wat mensen aanbelangt is kunnen vooruitgaan in het leven. Ervoor zorgen dat er groei is, dat er werkgelegenheid is, dat er een toekomst is, ook voor onze kinderen, dat we klimaatproblematiek aan oplossingen werken. Nu, we hebben geluk in ons land dat we ook nog regionale regeringen hebben die wel gelukkig gevormd zijn en wel hun werk doen. Maar heel wat van de uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van sociale zekerheid, liggen natuurlijk wel op dat federale niveau.
Ja, en is dat de rode draad tussen al wat jij gedaan hebt ook? Zorgen dat zorgen dat je dingen doet die de welvaart van de mensen ten goede komt, die de mensen ten goede komt?
Ja, ik ben van opleiding een macro-econoom. Dus vanuit opleiding, vanuit mijn interesse, ben ik inderdaad op zoek naar wat welvaart creëert voor het liefst zoveel mogelijk mensen. En dat heb ik eigenlijk doorheen heel mijn loopbaan, of dat nu was vanuit de ondernemersmiddens bij het VBO, als kabinetchef bij de premiers in de periode van de financiële-economische crisis, zorgen dat er een herstelbeleid was. Nadien bij Aetion, dan eerder het maatschappelijke. Hoe ga je als ondernemingen ook mee om met die maatschappelijke noden, met de andere stakeholders buiten uw bedrijf? En nu eigenlijk ook met de blauwe cluster komt daarmee natuurlijk innovatie mee naar voren. Hoe kan je ervoor zorgen dat er voldoende geïnnoveerd wordt, zodanig dat we naar de toekomst kunnen kijken met optimisme, met hoop. Ja. En niet enkel met de lijdzaamheid van de dingen die moeten blijven zoals ze zijn.
Hoewel, we zijn slecht bezig dan toch op dit moment. En niet alleen omdat er geen regering is, maar 1 Vlaming op de 10 leeft onder de armoededrempel. Dat kun je bezwaarlijk welvaart noemen. Diep gat in de begroting. Sociale zekerheid die niet meer betaalbaar zal zijn, zegt men dan. Zeggen de vakbonden dan. Die wijzen naar de ondernemers, die vooral niet bijdragen. Wat kan de ondernemer daar tegenover stellen?
Wel, ik zou toch wel nuanceren dat we er allemaal zo slecht voor staan. Als je natuurlijk in historisch perspectief bekijkt, dan is er wel degelijk heel veel welvaart gecreëerd, ook in de laatste decennia. Dat is effectief mogelijk geworden dankzij ondernemingszin, dankzij ook bedrijven die hebben willen investeren, groeien en ook mensen hebben aangeworven. De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest als vandaag. De koopkracht de laatste jaren, en dat heeft dan te maken met fiscale hervormingen van de afgelopen jaren, is ook sterker gestegen dan voorheen. Maar de uitdagingen zijn daarmee niet allemaal weg. En daarin heeft u 100% gelijk. Wat kunnen ondernemingen daarin doen? Gisteren was het ook de voorstelling de viering van 125 jaar VBO, met ook de nieuwe voorzitter die daar, van het VBO, Bart de Smet, die daar het woord heeft gevoerd. En hij sprak toch ook heel verbindend. En effectief, wat u zegt, ondernemingen moeten welvaart creëren, dat is ook uiteindelijk waar het allemaal mee begonnen is, sociaal overleg na de Tweede Wereldoorlog.
Het verdelen van de koek.
Het verdelen van de koek en die vertrekken vanuit het... We creëren samen die welvaart. Een ondernemer doet dat niet alleen. Die doet dat samen met zijn medewerkers. Die doet dat ook dankzij goede leveranciers en dankzij klanten die hij ook vindt. En
maar
die
dat is het begin van dat sociaal overleg, van de sociale zekerheid ook.
Ja.
Makkelijker in tijden dat het goed gaat natuurlijk, jaren 60 en 70, zal dat niet zo moeilijk geweest zijn, maar daarna toch wel. Hè?
In perioden van sterke groei, vooral jaren 50, 60, de hele herstelperiode na de Wereldoorlog, was dat veel gemakkelijker natuurlijk dan vandaag de dag, waar je natuurlijk al op een hoger pijl ook staat en het groeitempo misschien ook per definitie wat lager ligt. En daar ligt denk ik de grote uitdaging. Onze productiviteit is eigenlijk de laatste decennia systematisch trager en trager beginnen toenemen en in ons land zelfs bijna stilgevallen. En dus is het zo belangrijk dat vanuit ondernemingen, maar daar heb je ook ondersteuning vanuit beleid nodig om dat wat te de-risken, om de risico's wat weg te nemen, dat er meer geïnnoveerd wordt en dat daarin geïnvesteerd wordt en dat men durft het anders doen dan in het verleden. Dat zal de enige weg zijn naar productiviteitstoename.
Ik vind dat een stelling of een uitspraak waar we zo meteen eens dieper op moeten ingaan. Ik ga eerst even onderbreken met een plaatje. Thank you. Ben Webster Quintet Making Whoopie. Waar waren we gebleven? Caroline Venn, CEO van de Blauwe Cluster, die daarvoor allerlei andere jobs heeft uitgeoefend. Met één rode draad daarin: het zoeken naar wat economisch beleid en ondernemerschap kunnen bijdragen in het creëren van zoveel mogelijk welvaart. Zo zeg ik het goed, hè?
Fantastisch samengevat.
Ja, zoveel mogelijk mensen ten goede zitten. Maar we staan stil, zei jij.
Ja, we zijn qua productiviteitsgroei niet enkel in ons land, maar in ons land toch wel iets meer dan nog in andere landen. Ja, eigenlijk helemaal aan het stilvallen. En uiteindelijk over langere perioden beschouwd is het net productiviteit die de veerkracht maakt van een economie. En dan heb ik het niet enkel over de pure arbeidsproductiviteit, dat mensen harder moeten werken. Het gaat er eigenlijk vooral om slimmer werken en met betere methodes. Hè, en waarvoor ook geïnvesteerd moet worden om productiever te worden.
Groei is nodig om de koek groter te maken. Mag ik dat zo vertalen? Dat is een echte VBO-overtuiging. Daar kun je over discussiëren.
Wel, ik weet niet of dat een overtuiging is, dat is een waarheid. Hè. Als je ziet landen waar groei echt stilvalt of waar helemaal geen groei is of waar dat de welvaartspeil heel laag is, meestal zijn de mensen daar niet gelukkig, integendeel. Maar groei heeft ook kwalitatieve elementen natuurlijk. Ik zal een voorbeeld geven. Kijk, wij zijn een land, een regio, hè, waarin we echt wel een hub zijn in de wereld, hè, ook op vlak met onze havens, hè, van logistiek, hè, waar er heel veel maritieme verbindingen ook zijn. Nu, wat stellen wij vast? Dat uiteindelijk we wat aan onze limieten zijn van hoeveel wij zo kunnen verwerken, hè, met al die containers die over ons land en over onze wegen zich verplaatsen. Daar zijn mogelijkheden om toch nog te groeien, hè, ondanks die belemmeringen van alle files en de capaciteit die wat vastloopt op onze wegen. Als wij opnieuw zouden investeren in slimme oplossingen daarvoor, en denk bijvoorbeeld aan de Hyperloop.
Dat moet je uitleggen, hoor. Ja. Daar heb ik wel ooit wat over gelezen. Is dat niet zo een of ander futuristisch idee van Elon Musk?
Ja, dat klopt. Elon Musk heeft daarover een whitepaper geschreven. Ik denk al in het jaar 2013. Eigenlijk is die man wel heel visionair. Niet enkel met elektrische wagens, maar ook met andere visies op mobiliteit. De Hyperloop is eigenlijk een systeem. Nu, hij had het vooral geconcipieerd op vervoer van personen. Waarbij je in een soort van tunnel of buis, het kan bovengronds of ondergronds zijn, die je vacuüm gaat maken en waarbij je dan uiteraard wel in een soort trein voor mensen of in een soort van containersysteem voor goederen, waarbij je eigenlijk een impuls geeft, een krachtimpuls, waar je vertrekt en waar je tot met snelheden, bijna tot 1000 km/u afstanden kunt leggen, die, laten we zeggen, gewoon op de weg onmogelijk zijn.
Waar geen plaats voor is en geen ruimte voor. Enfin, dat is hetzelfde wat ik nu zeg, maar waar alles stilstaat.
Waar alles aan stilstaat.
Ja. Maar goed, nu, ik noem het een futuristische droom van Elon Musk. Ja. Het is alsnog futuristisch, hè. Dat is...
Wel, zo futuristisch is het niet. Hè. We zien dat twee van onze buurlanden, Nederland in Delft en in Frankrijk in Toulouse, dat zijn nu al piloten ook aan het opzetten zijn. Hè. In de States natuurlijk ook, is Elon Musk daar ook mee bezig. Maar dus ook onze buurlanden zijn piloten aan het opzetten om te bekijken of dit mogelijk is. Nu, waarom haal ik dit voorbeeld aan? Als dit er komt, dan kan dat de productiviteit enorm verhogen. Dus dat is iets wat welvaart kan creëren, dankzij investeringen, dankzij technologie, innovatie. Maar in ons land loopt er geen proefproject en piloot. En stel nu dat die Hyperlooper komt en Nederland en Frankrijk verbindt, en ook Duitsland, want zij zijn daar ook naar aan het kijken, ja, dan wordt er ons land wel overgeslaan.
Is ons land daarvoor geschikt? Wat is er plaats voor zo'n hyperloop? Als je kijkt naar de wegen die er al liggen, dat moet vanzelf ondergronds.
dat kan ook ondergronds. Allee, ik denk dat dat onderzocht kan worden. Maar ik denk bijvoorbeeld voor heel de potentieel van ons maritieme potentieel. En wij zijn toch een van de wereldspelers in ons land, in Vlaanderen, op maritiem vlak. Dat het wel de moeite loont om daar eens naar te kijken of geen ontsluiting kunnen vinden.
En wie kijkt daar dan niet naar? Want ik lees nieuws van gisteren, 13 februari... Toevallig gevonden over die Hyperloop, niet toevallig gevonden, ik was hem aan het opzoeken. Europa wil een gezamenlijke technische commissie voor de Hyperloop. De commissie moet de methodologie en het framework voor de regulering van de Hyperloop-systemen definiëren en standaarden ontwikkelen voor interoperabiliteit en veiligheidsnormen in heel Europa. De trekkers daarvan, dat had je nog niet gehoord, hè?
Nee.
Je bent blij verrast.
Ja, absoluut.
De trekkers zijn Frankrijk, Nederland, Polen en Spanje. Die daar dus wel mee bezig zijn, alle vier, neem ik aan.
Absoluut. Nu, wie zijn de trekkers? In dit geval, de piloten waar ik van op de hoogte ben, dus in Nederland, Frankrijk, dat is vanuit onderzoeksinstellingen dat men daarmee bezig is. Maar die financiering komt van een consortium, ook bedrijven, maar uiteraard ook in nauw overleg met de administratie, met de overheid, want anders heeft het geen zin. En het is dat soort wil het tot vooruitgang, waarbij u inderdaad nood hebt aan investeringen en onderzoeksinstellingen die zich daarachter scharen, maar natuurlijk de industrie die zich daar rond ook moet organiseren om het mogelijk te maken. Het zijn dat soort grote projecten die we eigenlijk ook nodig hebben om naar de toekomst eens verder te kijken en beter te doen dan vandaag.
En om een mobiliteitsprobleem op te lossen in één keer.
Juist, hè? Ja. Juist,
en waar ontbreekt hem de wil dan? Bij de bedrijfswereld kan dat toch niet liggen? Of bij de instellingen die onderzoek doen naar dat soort dingen toch ook niet?
Wel, ik denk dat het een combinatie is van zaken. Het heeft ook mee te maken met hoe haalbaar acht men het. Dat bijvoorbeeld Vlaanderen ook zou meedoen aan zo'n project. Dat zijn zaken die... Ja, geen miljoenen, maar miljarden gaan kosten. En het spijtige is, want het zou een fantastische oplossing zijn, ook in het kader van, u heeft er naar verwezen, van de klimaatverandering ook. De mobiliteit is één zaak. We staan stil op de weg die natuurlijk leidt tot productiviteitsverlies. Maar daarnaast heb je ook al de uitstoot die je vermijdt met een systeem zoals een Hyperloop. Maar in de plaats daarvan hoor je eerder voorstellen naar voren komen, zoals weer het rekeningrijden. Nu, het rekeningrijden voor personenwagens, dat is maar 36% van de transportuitstoot. Dus dan heb je nog alle andere zware uitstoot, die dan eerder van vrachtwagens, zwaar vervoer komt. Die neem je niet mee.
Nee, maar rekeningrijden brengt op. Ja. En een Hyperloop kost geld.
Kost geld, zo is het. En ik denk dat u daarmee ook een deel van het antwoord heeft gegeven.
Dat is toch een begrijpelijk antwoord ook. Dat is redelijk logisch.
Wel, als de Hyperloop is maar een voorbeeld, hè, maar als we systematisch natuurlijk eerder zaken gaan wegbelasten, hè, en uiteindelijk mobiliteit op zich is iets positiefs. Vroeger in de middeleeuwen hadden we inderdaad de rijkwijde van kaart en par. Hè. En dan nadien, begin van de 19e eeuw, kwam daar de fiets bij. Dus je zat in stedelijke omgevingen qua verplaatsingen. Daar is ook dankzij uiteindelijk de treinverkeer en dan het autoverkeer, zijn er grotere afstanden bijgekomen. Maar dat geeft mensen veel meer mogelijkheden om te ontdekken, om handelszaken met elkaar te kunnen doen.
Maar zo'n paard en kar waren niet vervuilend, mevrouw Ven. Als je zegt, mobiliteit is iets positiefs.
Paard en kar waren zeer vervuilend begin van de wel rond 1800, ik ben het jaar kwijt, 15, was er een groot wereldcongres met de steden zoals Londen, New York, die samenkwamen.
En wij deden weer niet mee waarschijnlijk.
Wel omwille van het grote probleem van de paardenuitwerpselen in steden, inclusief ook veiligheidsproblemen van de paarden die mensen...
Maar goed, ze stonden niet in de file, wil ik eigenlijk zeggen.
Wel,
er was geen CO2 uit.
Er was toen ook congestie en de paardenmest was niet zo gezond.
Je hebt op alles een antwoord. Ik ga eerst een middeleeuwse plaat draaien. En dan kunnen we het over die paarden en die karren nog wel even hebben.
My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't you dare to change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, won't you stay? Each day is Valentine's Day. Maar
ja, zo eentje moet op een dag als vandaag. My Funny Valentine, gezongen door Carmen McRae. Caroline Venn bij ons, econoom, CEO van de Blauwe Cluster. Ze heeft net uitgelegd dat wij hier in Vlaanderen, in België, niet innovatief genoeg met de dingen bezig zijn, met mobiliteit bijvoorbeeld. Misschien wel de boot voorbij laten varen van de Hyperloop, ondergrondse, of bovengrondse verbindingen om bijvoorbeeld containers te verplaatsen, waardoor je ze van de weg haalt. De Elon Musk-oplossing voor de files en voor het vrachtverkeer. In plaats daarvan wijzen wij naar de mensen hier in Vlaanderen. Dat zei je ook, hè? Belasten we de mensen maar, die maar moeten fietsen en bussen en sporen met vertraagde treinen en die hun salariswagens maar moeten inleveren. Ik ben vrij aan het invullen, wat je daarnet suggereerde toch, hè, mevrouw Veen? Greta Thunberg, als die aan het luisteren is, dan is ze nu een boze mail aan het schrijven naar jou. How dare you?
Oh, ik weet niet of dat een boze mail verdient. Hè. Het enige punt wat ik wil zeggen is dat mobiliteit eigenlijk een positieve zaak is. Het laat ook toe dat mensen die bijvoorbeeld een job zoeken, niet altijd in het eigen dorp of in de eigen stad
aangewezen zijn. Het is waar, maar het is bizar dat je net een lange termijn oplossing voorstelt voor een probleem dat zich nu in al zijn ellende aan het voordoen is, toch? Hè? En dat jij dat aan den lijve ondervindt ook. Want je woont in Antwerpen en jouw werk bevindt zich in Oostende. Dat is elke dag door die ellendige Kennedy-tunnel.
De Kennedy-tunnel is een verschrikking.
Is een ramp, hè?
Is een ramp. Hè,
met heen vooral, en terug.
Met heen en terug, met vooral niet zozeer de salariswagens, maar twee rijen truckers.
De truckers gaan ook mee.
Die in rij daar staan. Ja, maar ook voor hen moet er een oplossing komen.
Die moeten door die hyperloop.
Dat is ook een productiviteitsprobleem. En we gaan dat gewoon niet wegbelasten. Hè. Uiteindelijk, het belastingniveau in ons land is al meer dan de helft van onze toegevoegde waarde die we jaarlijks creëren. Ik denk niet dat het een goede zaak is om nog eens die lasten verder te gaan opvoeren, maar dat je gewoon naar alternatief moet kijken.
Noem eens een ander front waarop we te weinig innovatief denken, te weinig alternatieven verzinnen voor het belasten.
Wel, het gaat daarom nog niet zozeer om te weinig. Het gaat misschien ook over de snelheid, hè, van uitvoering. Maar neem nu bijvoorbeeld ook op het vlak van wonen. Hè. En de voorbeelden die ik geef zijn bewust ook wat allemaal gelinkt aan het klimaatproblematiek. Hè. Wonen is effectief ook een van die uitdagingen om ervoor te zorgen dat we qua elektriciteitsverbruik, qua warmteverbruik, dat we niet te veel enkel op fossiele brandstoffen aangewezen zijn. Maar ook die omslag die gaat veel te moeizaam. En het beleid vandaag gaat erop uit dat iedereen maar zijn huizen moet verder isoleren. Dat kost, de Nationale Bank heeft trouwens vandaag nog in een jaarverslag naar verwezen, dat kost tussen de 30.000 à 60.000 euro per woning enkel al die isolatie.
Aan particulieren die betalen.
Ja, en zij halen dat daar niet altijd uit die factuur. Sommige huizen zijn ook gewoon niet aanpasbaar. Hè. En dan is het devies slopen maar en heropbouwen. Dat gaat vooral over alleenstaande woningen. Maar dat is een gigantisch vermogensverlies voor mensen, voor wie het huis uiteindelijk het appeltje voor de dorst, voor de oude
dus,
dag,
ja,
voor de kinderen is.
Dus we moeten meer inzetten op wat dan?
Wel, als wij nu eens bronnen van hernieuwbare energie voluit gaan uitrollen, dan is misschien heel die isolatieproblematiek niet meer zo nodig. Hè. Isolatie kan je natuurlijk doen uit comfort, maar niet meer enkel omwille van het energetische verhaal. En daar zijn oplossingen trouwens destijds ook bij de eerste offshore windparken. Die zijn nu, we hebben net hun 10e verjaardag gevierd. België is trouwens aan de wereldtop op vlak van offshore windenergie, maar die eerste windmolenparken kregen ook kritiek, hè, zelfs uit Groene Hoek. Hè, want ja, je gaat iets nieuws doen in de zee, je gaat dat het ecosysteem niet aantasten. We zien nu zelf de commentaren of sceptici ook naar voren komen rond bijvoorbeeld waterstof. Waterstof wordt ook beschouwd als een eventuele nieuwe energiedrager, dan niet voor wonen, maar dan voor scheepvaart bijvoorbeeld. Dan hetzelfde, gaat dat wel lukken? Nee, misschien met de technologie vandaag nog niet helemaal. Maar als je die omslag doet en daarop inzet, binnen 10 jaar misschien wel.
Maar stel dat die dingen doorbreken, andere manieren om huizen te verwarmen dan op basis van fossiele brandstoffen, dan zie je toch zo al het volgende probleem opduiken. Je hebt dan die warmte, je wil die op net zetten. En dan heb je een monopolist, hè? De Fluviussen en zo, ja. Die dat die dat verhinderen.
Ja, vaak is het zo. Het gaat niet enkel over de technologie en de innovatie. U zegt dat eigenlijk heel terecht. Het is ook het hele ecosysteem rond, hè, dat rond de systemen, de huidige manier van werken,
het is de
gebouwd zijn.
Het is de wetgeving.
En dan heb je, hè, bijvoorbeeld ook al nu voor zonnepanelen. Als je nu je woning, hè, met zonnepanelingen de elektriciteit wilt voorzien. Niet elke woning heeft een gestak dat daarvoor geschikt is. Maar misschien mijn overburen wel. Je mag niet zomaar de straat oversteken met een elektriciteitsdraad en dan het dak van je buur even meelenen. Dus daar is ook weer regelgeving in de weg. Hetzelfde bijvoorbeeld voor om warmte op een andere manier naar huizen te brengen via warmtenetten. Ook daar moet je dan via de, ja, de verdeler, de fluïsen die daartussen zitten. En ook dat is allemaal uiteindelijk gemonopoliseerd en maakt het moeilijk om die transitie allemaal te maken.
Je wijst naar de politiek. Hè? Die houdt met haar wetten de innovatie tegen. Ik heb jouw columns erop nagelezen. Die van het laatste jaar in de tijd, in een van die columns in december, naar aanleiding van het Vlaams Klimaatplan, schreef jij dat het vooral rekent, dat klimaatplan, op wetenschappelijke doorbraken en de massale invoering van nieuwe technologieën. Dat klinkt toch wel ambitieus?
Absoluut, dat klinkt heel ambitieus. En dat is ook een nieuw klimaatplan in de maak, hè, met oplossingen die er vandaag nog niet zijn. Maar om die innovaties op de markt te brengen, zijn ten eerste investeringen nodig, ook overheidsinvesteringen, om bijvoorbeeld die warmtenetten allemaal mogelijk te maken, om uiteindelijk heel bijvoorbeeld ook de haveninfrastructuur aan te passen naar waterstof in de plaats dieselgeneratoren. Maar anderzijds ook een transitie in de regelgeving, in fiscaliteit, in heel het systeem daar rond. En het zijn die zaken waar dat we eigenlijk vaak te maken hebben met, ik noem dat de wet van de remmende voorsprong, omdat we al een welvarend land zijn, omdat we al heel wat systemen hebben, kunnen wij niet zomaar vanuit tabula rasa beginnen, maar moet je al die infrastructuur vervangen door een nieuwe regelgeving ook, nieuwe vormen van fiscaliteit, waardoor dat je niet meer rekent op bijvoorbeeld al die accijnzen op diesel om uw belastingen, inkomsten te kunnen tot stand brengen, maar dat je durft daarin een shift maken ten voordele van die nieuwe energievormen.
Geen simpele shift is natuurlijk. Hè. Jullie cluster voor innovatie en samenwerking op zee is gefinancierd onder andere door de Vlaamse overheid. Dat kun je moeilijk zeggen dat de politiek niet mee is, toch? Hè?
Ja, klopt. De speerpuntclusters is ook een redelijk recent beleid. Wij bestaan zelf nog maar 1 jaar.
Ja, ja. En ik las in een verslag dat dat een goed jaar geweest is.
Wij hebben een heel goed jaar achter de rug. Dus pas op 1 januari, een jaar geleden, zijn wij officieel van start gegaan. De blauwe economie als dusdanig in Vlaanderen was niet gedefinieerd, hoewel dat wij eigenlijk een maritieme en marine natie zijn. Aan de wereldtop, op heel wat vlakken, met onze waterbouwers, DEME aan de nul, met heel wat offshore energiespelers ook. En toch hadden wij eigenlijk geen blauw beleid, als isdanig, een blauwe innovatiebeleid.
We hebben een minister van de Noordzee, toch? Hè?
Ja, dat klopt. En
ik
die
weet
minister
niet eens wie dat is.
De Bakker, Philippe De Bakker, is onze federale minister voor de Noordzee, omdat heel wat van die materie wel federaal is, hoewel dat wij Vlaams erkend zijn. Maar we werken heel goed samen ook. En hij heeft het ook mee mogelijk gemaakt, daar hebben we ze ook samen aan meegewerkt, dat er op ons Belgisch stuk van de Noordzee een aantal zones zijn, 5 zones voor commerciële industriële activiteiten ook te kunnen ontplooien. Die mogelijkheden gaan nu in maart open. Hè. Dan kunnen concessies genomen worden op die zones. En wij hopen ook dat heel wat van onze innovatieprojecten daar hun ingang op gaan kunnen vinden.
Waarom weten we dat niet eigenlijk?
Ja, ik denk dat we als blauwe cluster, we bestaan ook nog niet zo heel lang. Wij zijn een transversale cluster, dus wij zijn niet enkel chemie of enkel voeding of enkel elektriciteit. Wij zijn een beetje energie, wij zijn een beetje van alles. En dat maakt dat het consistente verhaal ook vroeger nog niet helemaal verteld werd. En
je past niet in een hokje, je past niet in een hokje in de krant, niet bij het ene hokje, niet bij het andere, het is dat misschien.
Wij zijn niet in een sector onder te brengen, maar het is alleszins wel onze ambitie om heel het potentieel van die blauwe economie, die voor ons land, voor onze regio, heel veel goeds gaat brengen, om dat verder uit te dragen.
Wat vaker op de radio komen, hè, mevrouw Venn. met Rainy Day, een vrolijke energieke, weliswaar, maar toch een Rainy Day van Johnny Smith. Caroline Venn bij ons te gast, die razend interessante dingen vertelt over de zee en het land, het milieu, het klimaat, mobiliteit, Elon Musk en de vraag die jij wil stellen. Mevrouw Venn heeft daar ook mee te maken, hè? Vraag in het verlengde van de klimaatproblematiek, verandering. Stel ze klaar en duidelijk.
Ja, de vraag die ik eigenlijk wil stellen is, ik heb daar een sterk geloof in, ook als je naar het verleden kijkt, dat uiteindelijk heel wat van onze uitdagingen op vlak van klimaatverandering gevonden, of de antwoorden daarop gevonden, zullen moeten worden in technologie. In plaats van puur gedragsveranderingen. Maar de vraag is dat wel mogelijk om puur met technologie, natuurlijk niet volgend jaar, maar in de komende jaren, om het probleem van climate change op te lossen?
Waarmee je eigenlijk ook zegt, we zijn te defensief, hè? We willen het idee wegbelasten. Men stuurt mensen op kosten met isolatie en met rekeningrijden en zo, terwijl dat misschien niet zou hoeven.
Ja, dat klopt. Misschien zijn er mogelijkheden die uiteindelijk het comfort van het leven, ook die drang naar vooruitgang die eigen is aan mensen, om dat toch nog te verenigen met elkaar. Ik zou het spijtig vinden als we effectief niet meer, en of het nu het vliegtuig is of een hyperloop, als we niet meer verre reizen zouden kunnen maken. Wat een verarming uiteindelijk van de ontdekkingsmogelijkheden die
er
zijn.
Dus jij hoopt dat het antwoord ja is?
Ik hoop dat het antwoord ja is.
Omdat je zelf ook geen zin hebt om op de fiets te gaan zitten, bijvoorbeeld.
Ik zit graag op de fiets, maar daarmee raak ik niet tot in Amerika.
Het was ooit een overwinning, hè? Kunnen vliegen.
Absoluut. De broeders Wright, hè, wat een fantastisch moment was dat. Hè, de eerste vluchten die zij maakten. Natuurlijk heeft dat allemaal nadelen gehad. Uiteindelijk die motorisaties, kerosineverbruik op het milieu. Maar laat ons hopen dat daar toch iets aan gedaan wordt, zodat het toch allemaal mogelijk blijft.
Want nu is het not done. Hè? Wie is te vervuilend? Moeten we daarmee stoppen? Ik denk dat dat antwoord zou kunnen komen van het VITO. Dat is een Vlaamse instelling, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Werkt aan duurzame oplossingen voor de toekomst met middelen van de Vlaamse overheid, maar haalt ook zelf geld binnen dankzij opdrachten voor bedrijven, wat het nog interessanter maakt. En laten we in één keer de gedelegeerd bestuurder erbij halen. Mevrouw Venn, die heet Dirk Fransaar en hangt aan de lijn. Goedemiddag nog altijd. Hè? Dag meneer Fransaar.
Goedemiddag.
Kan u antwoorden met ja of nee?
Ja.
Is de vraag, is dat het antwoord?
Wel, als je enkel maar ja of nee mag antwoorden, wordt het ja.
Dus de milieuproblematiek, de klimaatproblematiek is op te lossen via de technologie?
We zullen hem wel moeten oplossen via de technologie. Maar het is niet enkel technologie alleen. Ik heb een deel van het gesprek gehoord en het is dus inderdaad, het zal inderdaad de combinatie van technologie, de financiële middelen en de gepaste regelgeving, wetgeving zijn, de combinatie van de drie die het zullen moeten doen.
Zegt u dan ook de dingen die we intussen allemaal doen, hè, om het klimaat minder zwaar te belasten, zoals minder de wagen gebruiken, vaker de trein nemen, carpoolen bijvoorbeeld, fietsen, zijn dwaas in het licht van de grotere oplossingen?
Het is geen kwestie van dwaas. Hè. Het zal en zijn. Hè. Je hebt en windmolens nodig, en PV-panelen, die staan niet met elkaar in concurrentie, maar je hebt ook groene warmte nodig, die staan ook niet in concurrentie, en je zal wat moeten doen aan de CO2-reductie en energie-efficiëntie. De vraag is enkel maar, binnen dat ganse gamma, wat gaan we waar inzetten en in welke mate? En die mix wordt op dit ogenblik bijvoorbeeld, we hebben het over regelgeving, wordt bijvoorbeeld bemoeilijkt. Gewoon door het feit dat men in die inspanningen om de CO2 in Europa dan te verminderen een onderscheid maakt tussen ETS en non-ETS, bedrijven en burgers. En dan vervolgens nog eens gaat opsplitsen over de verschillende takken van sport. Hè, een woning, energie, mobiliteit enzovoort. Terwijl dat typisch de oplossingen zullen liggen juist in een combinatie van die dingen en overlappende. Het woord transversaal is daar net gevallen. Het transversaal werken op die verschillende pijlers die uiteindelijk resulteren in die CO2-uitstoot.
En geef eens een voorbeeld van waar de technologie voorhanden is, maar niet wordt toegepast.
Oh, er zijn zijn er verschillende. Het ging daarnet denk ik over warmte. De helft van het energieverbruik in Europa is warmte. Nu, PV-panelen en windmolens zijn goed, maar die produceren elektriciteit. Je kunt het elektriciteit uiteraard warmte maken, maar Denemarken heeft een zeer goed uitgebouwd warmtenet, al jaren, decennia lang. En dus daar tonen studies aan dat als je dus inzet op dat soort technologie, dat je eigenlijk ten opzichte van waar de commissie nu aan werkt, dat je het ongeveer de omslag kunt doen voor 1/3 van de prijs. Maar warmte is een grotendeels onderbelichte component op vandaag, waar dat je uitsluitend kijkt naar elektriciteitsproductie, maar elektriciteitsproductie is maar, ik dacht, 17% van de totale energiemix op dit ogenblik.
En als u dat weet, waarom weet een overheid dat niet dan, bijvoorbeeld?
Die weten dat ook. Ik denk dat dat in alle studies staan. Die weten dat ook. Uw wagen rijdt niet op elektriciteit en uw wagen rijdt niet op warmte. Die rijdt op diesel. Dus dat is een vierde component. En dus de vraag is, als je daar gaat aan werken, als je morgen alle diesels zou laten, of gewoon alle wagens zou laten rijden elektrisch, dacht dat het al eens gezegd is, wat ga je doen met het gemis aan accijns? Je gaat moeilijk die elektriciteitsprijs verhogen, want die is al gigantisch hoog bij ons. Dus je ziet sowieso dat op de manier dat men nu bezig is, dat men tegen de muur gaat rijden.
Mm-hmm. Mevrouw Ven?
Ja, het komt inderdaad op neer dat je naar systeemoplossingen gaat moeten kijken. En we hebben natuurlijk wel de realiteit in ons land dat wij een klein land zijn, dichtbevolkt, waardoor dat natuurlijk ook niet mogelijk is, zoals in Duitsland, om helder terreinen met onshore windenergie, of zelfs, ze hebben ook onshore zonnepanelenparken staan. Wij kunnen dat natuurlijk niet. Hè. Wij hebben ons stukje zee, maar wij gaan toch ook wel moeten kijken naar het buitenland. Hè. En om bijvoorbeeld een deel van onze energienoden uit het buitenland te halen. Enkele van onze leden zijn nu aan het kijken, maar zij willen wel die kennissen zelf aan boord hebben, of het niet mogelijk is om vanuit hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld in Oman of in andere landen waar er meer zon en plaats ook is dan bij ons, om daar hernieuwbare energie op te wekken, daar waterstof van te maken en dan naar ons te brengen. Ja. Maar die kennis daarvan willen ze wel zelf ook in handen hebben.
Maar ik begrijp, het is mogelijk, hè, via technologie om heel veel te doen aan die klimaatproblemen. Hè. Er zijn obstakels die nog in de weg staan. Meneer Fransaar, wordt er dan intussen, vindt u, te veel van de mensen gevraagd? Worden er te veel inspanningen gevraagd?
Op sommige vlakken wel.
Geef daar ook eens een voorbeeld van?
Ik denk dat voorbeeld daar straks al gegeven is. Hè. Wat er op dit ogenblik rond woningen gebeurt, is nauwelijks te beschrijven. Als je het economisch gaat omrekenen, wordt er op dit ogenblik de kost van een, als het al mogelijk is, maar de kost van een isolatie brengt voor de burger een prijs mee voor de CO2, vermeden CO2, tussen de 200 en de 300 euro per ton. Ik bedoel, er zijn geen woorden voor.
En wat zou dan het alternatief zijn voor die woningen?
Wel, de Denen stellen warmtenetten en groene warmte voor. Dat lijkt er al een... Dat resulteert in 1/3. Er zit nog altijd een kost aan. Hè? We zeggen niet dat zonder kost is, maar het rendement, het effect ervan ten opzichte van het geld dat erin gaat, dat ga je aan die burger op een ernstige manier moeten kunnen uitleggen. En mijn aanvoelen is dat dat op dit ogenblik onvoldoende gebeurt. En dat men voelt dat er ergens iets niet klopt, maar men kan er uiteraard de vinger niet op leggen. En dan krijg je soms dus heel evasief gedrag. Hè.
Ja, ja, ja. Ik ga een simpeler voorbeeld nemen dat minder geld kost. Hè. In mijn stad Antwerpen, de stad van Carolien Ven ook, al die mensen op hun fiets in onze stad, zijn die ook dom bezig, zal ik dat maar zeggen?
Het punt is dat elk individu probeert zichzelf te optimaliseren. Ik denk dat dat een... Ik ben geen econoom, geen ingenieur, maar ik denk dat dat een oude wijsheid is. En dus wat blijkt eruit? Dat blijkt als mensen zich met de fiets gaan verplaatsen, met name in Antwerpen, dat ze een veel betere controle hebben over hun tijdsbesteding. Ze weten wanneer ze ergens op hun werk of op een afspraak moeten zijn. Ze weten ongeveer hoeveel tijd ze er gaan aan spenderen. En eerlijk gezegd, met de wagen, Antwerpen of Brussel, weet je dat helemaal niet. Hè. Als je vast staat in de file, sta je vast. Met de fiets in de file kun je nog steeds je fiets draaien en een zijstraatje indraaien. En dus het beheer van de tijd voor een fietser is een primordiaal bijna. En bij gevolg zie je dus enorm veel mensen op die fiets, omdat dat dus voor hen veel beter uitkomt om op die manier een dagindeling te beheren dan gewoon domweg in de file te gaan staan.
Ja, maar wat het oplossen van de CO2-uitstoot betreft, zijn er andere oplossingen die ook zouden kunnen toegepast worden, waardoor ze niet allemaal op hun fiets zouden moeten gaan zitten.
Een probleem, als ik dat mag toevoegen, met fietsen, of fijn voor wie op de fiets kan, maar we zitten met een verouderende bevolking. En dan is de vraag, ja, hoe gaan die mensen zich nog kunnen verplaatsen? Hè? En ik heb het dan
ja, over je kan daar niet op blijven inzetten dan op die fietsen, juist, begrijp ik. Hè? Oh, wat zou ik graag langer blijven praten. Wat vind ik het jammer dat deze uitzending gedaan is, meneer Fransaar. Maar ik begrijp, het antwoord is ja. Hè. Technologisch is het mogelijk om heel veel van de klimaatproblemen op te lossen, bijvoorbeeld. Er moet alleen op worden ingezet.
Ja.
Ja. Klopt. Veel tijd en geld naartoe gaan.
Ja, maar het zal voor een deel waarschijnlijk minder zijn dan wat men nu voor ogen heeft.
Ja, goed. Dat moet volstaan als antwoord dan. Dank u wel, Caroline Ven. Ook heel veel dank voor jouw komst. Met de auto naar Antwerpen nu?
Zo is
niet
dat.
Niet met paard en kar in elk geval. Kan je gezellig naar Clara luisteren onderweg na het nieuws? Is er heerlijke muziek met Lies Stepp. Fijne avond verder.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.